Het is geloof ik voor de livestream beter als ik op het podium ga staan, dus dat doe ik. Mijn voorkeur zou zijn hier, want dat is net even wat dichterbij. Dit is toch al een enorme afstand. Oh, dankjewel Marjolein. En er staat boven mijn toespraak het hart van God. Dat komt omdat ergens in mijn aankondiging dat woord voorkwam, hart van God. Ik had het eigenlijk zelf niet helemaal zo genoemd, maar uiteindelijk denk ik wel dat het daarover gaat. En dat komt omdat ik op een tekst stuitte een aantal weken terug. En soms weet ik gewoon als ik Gods woord lees en er komt een tekst, vandaar komt een toespraak uit. Want dat gaat leven in mijn hart, dat gaat broeien, daar ga ik over nadenken en God laat daar dingen in zien. En dit is een van die teksten. En het is een hele grappige tekst. Ik had hem in de nieuwsbrief geschreven. Hij is eigenlijk heel erg grappig. Als je leest wat God zegt tegen zijn volk, dat is het Oude Testament. Dat is de tijd dat God zich openbaarde in vuur en in plagen in Egypte en in wonderen en een brandende berg en een donderende stem waardoor het volk van God zei van alsjeblieft God, laat Mozes maar naar u luisteren, maar wij trekken het niet. Nou, in die context, in die tijd, zegt God iets heel grappigs in Deuteronomium 15. Hij zegt in vers 4... Ik laat bewust even de context weg. Dat had ik ook gedaan in de nieuwsbrief. Want ik denk, ik wil een beetje prikken. Maar hij zegt in vers 4 het volgende. Hij zegt, overigens, dat is grappig hè, als God het zegt, overigens. By the way. Trouwens. God zegt dat hè. Overigens, hoeft er onder u geen arme te zijn. Want de Heere zal u overvloedig zegenen. In het land dat de Heer uw God je als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Trouwens, er hoeft niemand arm te zijn in het land. Nou, misschien beginnen een aantal van jullie nou een beetje te schuiven op je stoel en denk je, gaat die man hier nou het welvaartsevangelie prediken? Nee, dat ga ik niet doen. Maar het staat er wel. Er staat dat God zegt, er hoeft geen arme te zijn in het land. Dat was in de tijd dat God zelf koning was over zijn volk. God had gezegd, ik kies mijzelf een volk uit en ik ga dat volk besturen. Ik wil eigenlijk geen middelaar. Hij had Mozes in die tijd en hij had later had hij Jozua en hij had de richteren. Maar op het moment dat het volk zegt, wij willen een koning, is God eigenlijk teleurgesteld. Want hij zei van, luister, ik ben toch jullie koning. Ik ben toch degene die het voor het zeggen heeft in jullie levens. En op het moment dat het volk een koning kiest, gaat er van alles mis. Die koningen die lopen mank. De eerste koning loopt al mank. Saul was een koning die gedreven werd door angst, waardoor het hele volk onder angst kwam. En waardoor God zei van deze man kan geen koning zijn. Ik heb een koning voor mij gezien en dat was David. En ik geloof niet dat Saul helemaal afgeserveerd werd. En ik denk ook wel eens van, oh, arme Saul. En het zal mij niet verbazen als we hem later gewoon in de hemel treffen en ik ga eens met die man praten. Want ik heb met hem te doen. En soms herken ik mijzelf in Saul, omdat ik denk van hoe moedig ben ik dan als God iets tegen mij zegt. Dus laten we vooral leren van mensen die in onze ogen gefaald hebben, maar daar niet over oordelen. Maar God zegt hier, luister, er hoeft geen arme te zijn in het land. Als u tenminste de stem van uw Heer, uw God, nauwgezet gehoorzaamt door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Oh, hij zei er iets bij. Hij zei, luister, er hoeft geen arme te zijn in het land als u doet wat ik zeg. Schokkend, een stukje verder, vers 11. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. God zegt, trouwens, by the way, er hoeven geen armen te zijn in het land. Armen zullen nooit ontbreken. Wat zegt hij daar nou mee? Hij zegt ermee, ik ben God en ik weet heus wel dat jullie niet gaan doen wat ik zeg. En als jullie niet doen wat ik zeg, dan voorzie ik in een oplossing. Want dit hoofdstuk gaat over de zorg aan de armen. Dus God zegt, het hoeft niet. Het hoeft niet zo te zijn. Het zal altijd zo zijn. En omdat dat zo is, geef ik jullie zelfs richtlijnen hoe je om kunt gaan met een gebroken situatie. Ik geloof dat dat het hart van God is. Het hart van God, die in die tijd eigenlijk de koning wilde zijn over zijn volk. En toen kwam een paar duizend jaar later, kwam de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus ging prediken, waren zijn eerste woorden: bekeer je, Matthäus 4, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeer je. En wij denken bij bekering misschien wel aan hele zware zonden, hele zware morele misstappen. En dan zeggen we, ja, dan moet je je van bekeren. Ik geloof dat de Heer Jezus ook wilde zeggen, bekeer je, want ik ben de koning. Ik ben de koning. En ik wil dat je gaat denken zoals ik denk. Want als we spreken over zonde, dan wil ik dat concept even wat groter maken van, nou, ik heb gelogen of ik heb bedrogen of ik heb iets zitten kijken wat ik niet had moeten kijken. Zo kijken wij vaak naar zonde. Hè? En dan zeggen we, nou, we belijden onze zonde en God vergeeft onze zonde. Dat is allemaal waar, maar het is ook een heel beperkt concept. Want Gods plannen voor jouw leven en voor mijn leven zijn veel groter dan dat. Zonde betekent in de basis je doel missen. Je doel missen. En als je een keer liegt of bedriegt, en dat moet je niet doen, en als je dat doet, moet je dat belijden en je daarvan bekeren en mee stoppen. Maar in zonde leven kan ook betekenen dat je leeft buiten het doel wat God voor jou had. Er hoeft geen armen te zijn in het land. Er waren armen in het land, dus het volk leefde in zonde. Als je het zo gaat bekijken, wordt het veel boeiender. Want Gods plannen zijn namelijk altijd goed. Want Gods hart is goed. Als jij je doel mist in je leven. Ik denk als ik heel eerlijk ben. Joh, ik leef op zoveel gebieden in zonde. Ja, maar Hans, wat dan? Vertel. Dat ik mijn doel mis, het goede wat God voor mijn leven heeft. En soms heb ik dat niet eens in de gaten. Hoe komt dat? Omdat ik mij soms moet bekeren om te denken zoals God denkt en te kijken zoals de Heer Jezus kijkt. Ik heb 2 weken lang mogen spreken op een camping in Luxemburg. Dat was heel leuk, dat waren openluchtsamenkomsten. Er zat dan een groepje mensen op een veld in de open lucht en ik ben allebei de diensten, beide zondagen, begonnen met gebed. En ik heb gezegd, richt je ogen omhoog. Kijk eens naar de lucht. En als je naar de lucht kijkt, als we dat hier doen, dan zien we het prachtige dak wat Gerard bedacht heeft. Dat is ook mooi. Maar als je het in de open lucht doet, dan ga je iets zien. Ga je iets zien van Gods grootheid. Als je dat toelaat. Dan ga je doorkrijgen dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dan zie je de wolken. En dan kom je tot het besef van, ja, maar dit is alleen nog maar wat God gemaakt heeft. En wat zit hier achter het heelal met alle sterren en alles wat daarbij is. En hij is zoveel groter. God, hoe denkt u dan? Want ik wil denken zoals u denkt, ik wil leven zoals u wil dat ik leef en ik wil de dingen doen die u voor mij klaar hebt liggen in mijn leven. God heeft voor jou en voor mij een bestemming, een doel. Dat niet is niet een soort zelfzuchtig plannetje van, oh, we gaan blitsen in Gods koninkrijk of zo. Nee, dat is helemaal niet waar. We lazen net een prachtige tekst dat de Heer Jezus klein geworden is en dat door zijn genade, door zijn armoede, wij rijk geworden zijn. En wij mogen leren om te leven en te denken zoals de koning denkt. Ja, maar zeg je, misschien, ik ben helemaal niet zo overtuigd dat ik leef in het koninkrijk van God. Ik ga je uit je droom helpen dan. Misschien zitten ze hier niet hoor. Ik ga je uit je droom helpen. Colossense zegt dat wij verlost zijn uit het gezag, uit het rijk van de duisternis. Colossense 1 vers 13, we zijn verlost uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Waar leef jij? In het koninkrijk van God. Ja, maar Hans, het koninkrijk van God, dat is toch 1000-jarig rijk? Ja, ook. En ik check elke dag NOS.nl en dan lees ik dat hij nog niet regeert in Jeruzalem. Dus het koninkrijk is er nu en het koninkrijk is er nog niet. Zo simpel is het. Het is niet moeilijker dan dat. En ik kijk en ik luister naar wat Jezus onderwijst en ik zeg, wacht even, de Heer Jezus heeft gezegd, Hans, je bent een zoon van de koning, je bent een zoon van God en ja, daar is het reddingswerk voor nodig. Jouw gebrokenheid, moest daar aan het kruis. En gelukkig, jij hoeft zelf niet aan het kruis, maar Jezus zelf heeft zichzelf ontledigd, is mens geworden, is gehoorzaam geworden tot de kruisdood. En hij is aan het kruis gebleven, zodat zijn doel, wat hij heeft met mijn leven en wat hij heeft met jouw leven, wat groter is dan alleen maar simpen over alle dingen die je niet goed doet in het leven. En als je je daarop richt, kom je niet verder. Ja, Gods doel met jouw leven is veel groter. Er hoeft geen armen te zijn in het land. Nogmaals, ik predik niet het welvaartsevangelie, is niet het doel. Maar waar het om gaat, is dat wij gaan denken en gaan kijken zoals de koning kijkt en denkt. En dan kijk ik wel eens naar mijn eigen leven en dan denk ik, oh Hans, wat geloof jij nou daadwerkelijk van wat Jezus zegt? Wat geloof je nou echt? Hoe vaak verheft mijn eigen verstand zich tegen wat de koning zegt? En weet je wat het mooie is van het denken in termen van het koninkrijk van God? Als je nadenkt over jouw redder die zoveel van jou houdt en die jou verlost heeft van al je zonden, ben je geneigd, tenminste ik wel, om hem minder zeggenschap te geven over je leven. Maar als je zegt, wacht even, het is de koning. Het is de koning zelf. Het is de schepper van hemel en aarde. Het is degene die sprak en het was er. Het is degene die alles in de hand heeft. Het is degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Het is de Heer van alle heren, de koning van alle koningen, de rots van alle eeuwen, de alfa en de omega, het begin en het eind. Er loopt hem niets uit de hand. En als hij iets zegt, zal het wel kloppen. En waarom? Hij is de koning. En als de Heer Jezus spreekt in Matthäus 5 over zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Heb je dat wel eens als je op nos.nl zit? Als je leest over Oekraïne, als je leest over hoe de rijken nog rijker worden in deze tijd en de armen nog armer. Als je leest gisteren en de vraag is of het allemaal klopt, of het allemaal waar is, want de media zit vol leugens, maar dat een groot deel van de mensen in Rusland depressief zijn. Heb je dat dan niet? Dat je denkt, koning Jezus, kom terug. En vestig uw koninkrijk volledig hier op aarde. Dan zegt Jezus tegen jou en tegen mij, zalig ben je. Want je hebt honger en dorst naar de gerechtigheid. En ik beloof je, je zult verzadigd worden. Die tijd komt. Die tijd komt. En de meningen zijn verdeeld of het lang duurt of kort duurt. Ik ga voor kort. Ik denk dat het niet lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt. Maar de andere kant is dat ik dat al hoor vanaf mijn 15e of zo. Dus ik weet het niet, God weet het. Maar hij zegt, mensen, tot die tijd wil ik leven, dat je gaat leven in het besef dat ik de koning ben. En als ik zeg, trouwens, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent en dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je. Juk van een rabbi was zijn leer, wat hij zei. Neem mijn juk op je. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je psyche. Trouwens, er hoeft geen onrust te zijn in de psyche, in het koninkrijk van God. Maar onrust zal er altijd zijn. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat ik geloof dat wij moeten leren en de tijd, mensen, als Jezus spoedig terugkomt, de velden zijn wit om te oogsten. Het is nodig dat deze wereld die kapot gaat aan wanhoop, de liefde van God gaat ontdekken. Dat ze gaan ontdekken, er is een andere koning. En als jij toe wilt treden tot het koninkrijk, ja, dan zul je op je knieën moeten. Dan zul je je moeten bekeren, maar ook wij, zoals we hier zitten. Ik geloof dat de Heer Jezus soms tegen ons wil zeggen, kerk, gemeente van Jezus Christus, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Ga anders denken. Ga anders leven. Ga kijken zoals ik kijk. Is er wanhoop bij God? Is dat er? Wanhoop. Is God ooit wanhopig? Nee. Moet dat dan bij ons zijn? Nee. Is God in paniek van wat de duisternis doet? Nee. Moet er dan paniek bij ons zijn? Nee. Want als wij gaan leven en denken zoals deze wereld leeft en denkt, dan zullen we leven zoals de mensen tegen wie God zei, trouwens,
Armen hoeven er niet te zijn in het land, maar armen zullen er altijd zijn in het land. En omdat ik dat weet, zorg ik voor jullie. Want dat is het hart van God. In deze tijd, ook als wij ons helemaal niet realiseren wat God aan het doen is. Als we ons helemaal niet realiseren wat Gods plannen zijn met onszelf. En ik zeg je, God heeft met ieder van ons plannen en liggen werken voor jou klaar. Er liggen prachtige dingen voor jou klaar. En in Gods ogen, weet je, ik hoorde net van Arno, ze hebben een heel festival gehad gisteren. En hij zei, er was niks te doen, zegt hij. Er was niks te doen, maar één persoon gaf zijn leven aan Jezus. Dat was het festival voor hem. En wij zeggen, misschien, ja, maar ben ik daarvoor de hele dag daar naartoe gegaan. Dat zeggen ze niet, heb ik hem niet horen zeggen, maar ik zou me voor kunnen stellen dat ik dat zou zeggen. Ben ik daar dan de hele dag voor naartoe gegaan? Maar de koning zegt, ik zocht die ene, het schaap, weet je wel? Wat vanochtend zei, ik zocht die ene. Ik zocht die ene. En ik wil dat een heel festival opgetuigd wordt en de fakkel gaat er naartoe. En dan gaan mensen van het gebedsteam naartoe. En dan denken, oh Heer, u gaat grote dingen doen. En Jezus zegt, ja, die ene. Dat is het hart van de koning. En ik wil jullie een sleutel geven. En ik weet soms niet precies wat ik in welke gemeente gezegd heb. Ik heb net wat terug zitten bladeren. Want ik weet soms dat God een tekst geeft. En als ik dan ergens mag gaan spreken en zo. Dan komt het vaak voor dat ik start met diezelfde tekst. En dan gaat het vervolgens alle kanten op. Maar ik weet niet of ik het eerder gedeeld heb. Maar er is een tekst die staat in Colossenzen. Ik weet in ieder geval dat ik er iets over gezegd heb op de bruiloft van mijn dochter. Maar het is echt een sleutel. En die wil ik jullie graag meegeven. Het punt is dat als jij kijkt naar je leven, zoals de wereld kijkt naar jouw leven, en als jij het denken van de wereld adopteert, en dat is heel simpel, dan moet je heel veel NOS.nl kijken. Dan moet je heel veel televisie kijken en heel veel media lezen. Dan moet je heel veel opiniestukken lezen. Je hebt zelfs christelijke opiniesites. Ik vind er iets van. En we vinden er met z'n allen iets van. En door iets te vinden, creëren we ons wereldbeeld en onze werkelijkheid. En weet je wat er dan gebeurt? Als jij dan hier op je stoel zit en je bent ouder. En je kijkt terug misschien naar je eigen leven. En dan hoor je dit verhaal en dan zeg je, ja, weet je, die nieuwe lui hier in de bron, die maken allemaal mooie dingen mee met Jezus. Dat heb ik helemaal niet. Nou, praat eens met Niels. Ik heb een heerlijk gesprek met die man gehad afgelopen vrijdag. Hij is op reis geweest. Dove oren gaan open, ruggen worden genezen. Ik heb eens een gesprek gehad met een voorganger in Arnhem. Een hele, hele traditionele Pinkstergemeente. Een hele traditionele Pinkstergemeente. Het was zo bizar. Ik mocht in de Pinkstergemeente onderwijs geven over de gaven van de Heilige Geest. Pff, een wereld op zijn kop. En als je die man zag, dan denk je, dat is een redelijk traditionele man. Maar hij vertelde me dat hij meegemaakt had dat er een dode opgewekt werd. Het gebeurt. En die man is zo rustig. Dat is de betrouwbaarheid zelf. Dat is een soort Gerrit-Jan, zeg maar. Gerrit-Jan vindt van niet. God, ik denk, Gerrit-Jan, dat God zo wel naar jou kijkt. Zo. Maar deze man, die man vertelde me een verhaal. Ja, zei hij, ik geloof dat het in Hongarije was. We waren in een dorpje. En we zaten in de auto en ik had het idee dat we naar een bepaald plaatsje mochten. En ze kwamen in een huis en daar was een vrouw overleden. En de zoons die stonden om dat bed een hoop kabaal te maken. En die zeiden van, bid voor onze moeder, bid voor onze moeder. Ja, zei die man, ik wil wel bidden voor jullie moeder, maar jullie bidden zelf ook. Dus die jongens die bidden zelf ook. Waarna hij ook een gebed uitspreekt. En die vrouw komt terug. Het gebeurt, hè? Het leukste van het verhaal was dat die voorganger me vertelde, ja, en toen vroeg ik aan de tolk, wat hebben die zoons nou gebeden? Weet je wat die zoons hadden gebeden? Oh Heer, wie moet er nou koken? En nou, ik heb het nooit gezien, een dode die opgewekt. Ik heb wel wonderen gezien. En misschien zit je hier en zeg je, ja, maar ik niet. En dan ga je op je stoel zitten en dan denk je, ja, maar wacht even, hoe kijkt God dan naar mij? Of misschien zit je hier wel en is je huwelijk beroerd. Ik weet dat er ook in deze gemeente veel problemen zijn, ook achter de schermen in huwelijken. Soms breekt het mijn hart, omdat ik denk van de duisternis en het denken van de duisternis krijgt zo gruwelijk veel ruimte. Omdat we klakkeloos adopteren wat hij zegt. Wat het rijk van de duisternis zegt. Ik word bijna agressief als ik over de snelweg rij en ik zie billboards van secondlove.nl. Een uitnodiging voor overspel. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zo serieus is het. Zo serieus is het. Wat denk je dan? Wat denk je dan? Wat zit er dan in je denken dat wij als samenleving met elkaar dat toestaan? Dat we de krankzinnigheid op dit moment toestaan die in deze wereld gebeurt, dat we het onrecht toestaan. Het wordt tijd dat de zonen en dochters van God op hun benen gaan staan en soms iets gaan zeggen. Soms iets uitspreken en zeggen, we moeten ons bekeren. Misschien moet je dat woord niet gebruiken, want de kerk heeft dat woord volgens mij een beetje beklad en een hele negatieve toon gegeven. Maar de aanmoediging om je te bekeren is positief. Want God heeft iets positiefs als wij ons bekeren. Het volk Israël moest zich bekeren. Trouwens, er hoeft geen armen onder u te zijn. Bekeer je dan, dan zal er geen armen onder je zijn. By the way, ik weet dat jullie je niet allemaal zullen bekeren. Dus hier is mijn zorg voor de armen. Dat is het hart van God. Maar ik ga naar de tekst waar ik net over begon. En vergeef me als ik hem al een keer genoemd heb. Maar die trof me ergens in oktober. Dat is de aanhef van de Colossensebrief. Daar zegt God via Paulus het volgende. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege, dat komt dus uit de hoop, staat er, vanwege de hoop. Het komt uit de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Oh, God heeft hoop voor jou weggelegd in de hemelen. Geen wanhoop, geen afkeer, geen afwijzing, geen zelfafwijzing, geen zelfhaat, geen zelfaanklacht, geen gedoe, geen minderwaardigheid. Nee, God heeft hoop voor jou weggelegd. Gelegd in de hemel. En dan staat er, hiervan heb je eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Evangelie is goed nieuws. Als jij een evangelie hoort wat geen goed nieuws is, is het niet het evangelie. Een evangelie dat jou wijs maakt dat jij naar Jezus kunt komen door uitermate heilig te leven. Door je te focussen op regels en wetjes, dat is slecht nieuws. Want dat kun je niet. Nog zo'n grappige tekst in Jozua. Jozua gaat het land in. Die heeft het overgenomen van Mozes. Die gaat het land in. Het land wordt ingenomen. En dan zegt het volk op een gegeven moment tegen Jozua: wij zullen alles doen wat God zegt. Weet je wat Jozua zegt? Nee. Wel nee. Nee joh. Dat ga je helemaal niet doen. Want dat kun je niet, want God is heilig. Dus die boodschap hadden ze al in het Oude Testament. En als jij denkt dat je bij God kunt komen, dat je naar de hemel kunt gaan door een goed leven te leiden, dat is geen evangelie, dat is slecht nieuws. Want je zult namelijk merken, als je het zelf gaat proberen, dat je alleen maar gaat zondigen. Zo werkt het bij mij wel, zeg tegen mij dat ik iets niet mag, ik doe het toch. Mijn vrouw wordt er gek van. Ik ben een beetje bewegelijk, hè. En soms zit ik dan zo'n beetje te tikken op een stoel. En dan zegt ze, joh, hou eens op. En weet je wat ik dan doe? Nog even één keer. Misschien zijn er meer kerels die dat kennen. Kom op, mannen, eerlijk wezen. Ja, ja, ik zie een paar handen. Zo werkt het gewoon. Zo werkt het gewoon. Zeg tegen mij wat ik niet mag doen en ik doe het toch. En het slechte nieuws, het is slecht nieuws als jij denkt dat je het zelf moet fixen bij God. Het is trouwens ook godslasterlijk, wist je dat? Als jij denkt dat je het kunt fixen, hoe godslasterlijk is dat? Zo moet je het eens bekijken. Als je heel vroom wil zijn en als je heel erg focust op het verkeerde bij jezelf en bij anderen. Ik zeg je dat het een beetje neigt naar godslastering. Weet je waarom? Omdat Jezus zegt, ik maak jou de gerechtigheid van God in mij. God ziet jou als zijn gerechtigheid. En dan zeg ik, oh, dat is goed. Dank u wel, Jezus. Maar nu ga ik me focussen op wat ik niet goed doe. En ik ga mezelf verbeteren. Weet je wat je daarmee zegt? Jezus, uw werk was niet voldoende. Ik ben helemaal voor levensheiliging. Ik ben helemaal voor bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het heeft te maken met je denken. Hoe wil God dat wij denken? Komt ie, hè? Ik blijf hangen in deze tekst. De hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan heb je eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit, het evangelie, is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld en het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Wie wil de vrucht dragen? Weet je wat hier staat? Deze mensen zijn vrucht gaan dragen op het moment dat ze zich zijn gaan richten. De genade van God in waarheid leren kennen. De Heer Jezus kwam vol genade en waarheid, weet je nog? De genade van God in waarheid leren kennen. Het woord wat hier staat, kennen, leren kennen, heeft te maken met je actief richten op een punt. En Paulus zegt, jullie zijn vrucht gaan dragen op het moment dat je je actief gericht hebt op Gods genade. Tot zover zelfafwijzing. En als jij hier zit en je zegt, eigenlijk is mijn leven niet in orde, dan is mijn vraag aan jou, wat zegt Gods genade dan? Want als jij weet wat Gods genade zegt over jou vandaag, dan ga jij vrucht dragen. En ja, het kan zijn dat je in ernst, wat wij ernstige zonde noemen. Ernstige zonde. Onze agenda is zo anders dan die van God. Maar laten we even het woord ernstige zonde gebruiken. We weten allemaal, stel je voor, je leeft in ernstige zonde. Nou is mijn vraag, wat zegt Gods genade dan tegen jou vandaag? Oh, denken misschien een aantal, is dat het hypergrace model? Van dat als je maar je richt op de genade, dan mag je blijven leven zoals je wil. Nee, want Romeinen 6 zegt, waar Paulus de genade uitgebreid geschilderd heeft, zegt hij, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in zonde blijven, opdat de genade van God toeneemt? Nee, zegt hij dan, heb je niet begrepen. Maar de genade van God bij zonde zegt, kom tevoorschijn, kom naar voren, er is liefde, er is vergeving en God plaatst jou in je bestemming. En je wandelt in je doel. Als je hier zit en je zegt, ja, mijn huwelijk is een zooi. En die partner van mij, dan is mijn vraag aan jou. Wat zegt God dan? Wat zegt Gods genade over jouw partner? Wat zegt God over jouw man of over jouw vrouw? Wat zegt hij dan? En ik garandeer je, als jij je richt op die genade van God, van wat God zegt over jouw partner, dan gaat jouw huwelijk ook vrucht dragen. Dan gaan dingen veranderen. Als je zegt, ja, maar weet je, ik vind het allemaal mooi, maar ik heb weinig van God ontvangen. Dan zeg ik, nou, stap uit. Stap uit dan. Als jij genezingen wil zien, dan daag ik je uit om mensen de handen op te leggen. Zo simpel is het. Ja, maar Jezus zegt, op zieken zullen zij de handen leggen, ze zullen beter worden. Ja, maar. Petrus loopt over het water. Ja, maar dat is H2O. Dat kan niet. Maar wie zei het? De koning. En ik snap alle vragen. Ik snap ze. En ik heb ze zelf ook. Ik snap het soms niet. Ik weet het soms niet. Soms roep ik het uit naar God. God, waarom duren dingen zo lang? Maar mijn boodschap is wel vandaag. Richt je op de genade van God. En soms moet je stoppen met geloven met je hoofd. Zelfs niet met je hart. Maar je moet beginnen met je knieën. Jezus, u zegt het. En ik snap het niet. Ik voel het niet. Eigenlijk ben ik het er ook niet mee eens. Maar ik buig mijn knieën. En ik zeg, u bent de koning. En Gods agenda is geen wanhoop. In Gods agenda is geen hopeloosheid. In Gods agenda zijn er geen situaties waardoor je kunt zeggen, ik heb mijn leven verknald, ik heb alles vergooid. Nee, want God zegt dat hij in staat is om alle dingen mee te laten werken ten goede voor hen die God liefhebben. En als je hier zit en je denkt, ja maar Hans, je moest eens weten. Je moest eens weten wat ik gedaan heb in mijn leven. Je moest eens weten. Dan zeg ik tegen jou, ik hoor dat zo vaak. In de pastoraat zeggen mensen, Hans, je moest eens weten. Dan zou je niet voor me willen bidden. Weet je wat mijn standaard antwoord is? Het is nu alweer een tijdje geleden. Weet je wat mijn standaard antwoord is? Als jij wist wie ik was, wil je niet dat ik voor jou bid. God is altijd hoopvol. God geeft altijd moed. God spreekt jou aan op wie je bent. Accepteer geen minderwaardigheid. Want God zegt je, je bent een uitgekozen zoon of dochter. En wandel in je bestemming. Want buiten je bestemming wandelen is zonde. Amen. Heb je nog een afronding, Gerrit-Jan? Zal ik... Ja? Nou, ik ga bidden. Dan heeft de band zo meteen nog een lied. En ik wil je vragen, als jij hier zit en je zegt, ja, maar ik merk dat ik echt die genade nodig heb. Ik moet anders leren kijken naar mezelf. Wil ik je vragen, eerst om je ogen dicht te doen, anders gaan we aapjes kijken. Dat wil ik niet, maar leg je hand eens op je hart. Ik wil heel graag een gebed uitspreken. Vader God, ik prijs uw naam en ik dank u wel dat u een God bent van hoop. Ik dank u wel, Vader, dat u uw plannen al lang klaar hebt. Dat er niets is wat u niet weet. Dat er niets is wat u al niet wist toen wij geboren werden. Wat u al niet wist toen Adam en Eva voor het eerst ademden. En toen, Heer Jezus, heeft u al voorzien in uw offer. U weet alles. Dank u, Vader, er bestaan geen verloren levens bij u. En ik wil u bidden, Vader God, specifiek voor degenen die hier zitten en die denken, ik heb het verknald of ik heb het vergooid of God kan niks meer met mij. Ik spreek nu hoop in jouw leven in Jezus' naam. Ik spreek de genade van God in jouw leven in Jezus' naam. Dat je kunt bewegen in het doel van God. Zodat je kunt leven als een zoon en een dochter van God. Prijs uw naam, Heer Jezus, om uw werk. En ik dank u dat het goede nieuws, het evangelie, zo groot is. Dat dit uw nieuws is. Dat u ons niet alleen maar verlost van onze zonden. Ons niet alleen maar vergeeft. Maar dat u ons kinderen hebt gemaakt van God. En dat we mogen wandelen, Vader, als onderdanen van de koning. En Heer Jezus, dat we u mogen laten zien in deze wereld. In Jezus' naam. Amen.